Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu met elkaar zingen Psalm 69 en daarvan het derde vers, 69:3, beschaam door mij de stille hopen niet. En wat er meer volgt, Psalm 69, het derde vers. Willen wij gemeente met eerbied en aandacht gaan luisteren naar de lezing van Gods heilig woord? Dan niet in Hebreeën 13, maar in Lucas 23. Lucas 23, vers 35 tot 56. Dus wij lezen Lucas 23, vers 35 tot 56. En daarna doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij zingen daarna Psalm 56, vers 4. 56, het vierde vers na de geloofsbelijdenis. Wij lezen dus Lucas 23 vanaf vers 35. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uur en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met een grote stemme zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rustten zij naar het gebod. Tot zover de schriftlezing. En ieder zegge in zijn hart, ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We lezen gemeente onze tekst voornamelijk in vers 47 van Lucas 23. Als nu de hoofd van over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide waarlijk, deze mens was rechtvaardig. De hoofdman komt hier tot een geweldige belijdenis. Hij belijdt, hij ziet bij alles wat hij mag aanschouwen, hij ziet daarin wie Christus is en hij belijdt daarin deze mens. Dat staat er met een hoofdletter, dus hij heeft in die zin, je zou zeggen, toch wel een bijzonder inzicht dat hij de Heere Jezus als mens ziet. Maar in andere evangeliën leest u ook de uitspraak en dan wordt dat van een andere zijde belicht. Deze mens was Gods zoon. Dus eigenlijk ziet u in wat de hoofdman hier belijdt, dat hij zowel God als mens in de gekruisigde op Golgotha ziet. Dat is iets heel bijzonders. Dat heeft die man allemaal gezien. Als wij onze tekst goed lezen, vers 47, dan staat er ook dat woordje zien. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was. Dus die hoofdman die staat daar en die ziet. En vers 48 gaat ons zeggen dat er ook anderen zijn die zien. En dat is dan de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen. En dat is weer een heel ander zien. Er staat ook een heel ander woord in het Grieks. Een woord waar ik misschien nog op terug hoop te komen. Maar dat is een ander zien. En dat zien van de hoofdman en van die scharen, dat zien dat verschilt. Beide zien ze wel, maar toch met een verschillend oog. En dan vers 49 zegt dat nog voor de derde keer. Dat zien, al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Dus ook die zien. En die zien nog weer anders. Dat kunt u zich wel voorstellen. De hoofdman ziet iets heel bijzonders. Maar dan ziet u daarbij dus de scharen. En die hebben op een bepaalde wijze de zaken bezien. En daar staat een heel bijzonder treffend woord voor zien. Maar dan ook die bekenden, gekenden, de discipelen. Hoe hebben zij daar gestaan? Ook zij hebben gezien. En dan moet u eens kijken, als dat er nu drie keer staat, dat zien, een werkwoord van zien, dan begint vers 50 en dat komt naar ons toe en dat zegt en zie. Dus dat is toch eigenlijk voor ons heel toepasselijk, wij moeten ook zien. Misschien zegt u, ja, maar wij zien helemaal niets meer, wij horen alleen maar het woord en het geloof is uit het gehoor. Maar toch is het wel zo dat in de rechte prediking er als het ware ook een schouwspel wordt gegeven, zoals Paulus dat schreef aan de Galaten. Hij zei dat Christus hen tevoren voor de ogen geschilderd was geweest onder u gekruist zijnde. Dus Pilatus had als het ware, Paulus had als het ware als een schilder op de kansel zo treffend gesproken dat de mensen dat zouden hebben kunnen zien in gedachten. Ze konden dat zich voorstellen, zo beeldend was dat, zo op de man af, zo persoonlijk was dat. Dus als er nu staat in vers 50 en zie, en dat zien dat komt nu naar ons ook vanavond, als wij de preek hebben gehoord over het kruis van Christus, over zijn persoon, als we dat gehoord hebben, dan zegt ook Lucas en zie, nou moet u ook zien. Maar dan gaan wij dat zien van ons natuurlijk wel toetsen, dat moeten wij wel toetsen. Horen, zien, dat moet alleen maar door het geloof zijn. En ziet u, nou hebben wij drie voorbeelden ons voor ogen gesteld van allemaal mensen die zien. Je zou ook kunnen zeggen van allerlei mensen die horen, die zien. Ook wij kunnen heel verschillend vanavond zien naar de beeldenis van dat kruis van Christus. Naar zijn persoon, dat hij mens is, dat hij God is. Dat hij sterft op Golgotha. Dat zien wij in een zekere opzicht als wij erbij zijn. Wij kunnen ons daar iets bij voorstellen. En zie, maar nu is het voor ons natuurlijk wel een hele treffende vraag om nu ons ook af te vragen. Zien wij het nu ook op die manier zoals het alleen maar kan, zoals het alleen maar goed is. En zie, dus dat zegt hij weer, en zie, ziet u. Dus dan worden wij opgeroepen en ik zou dat zien van ons willen toetsen aan wat deze hoofdman met name heeft gezien. Maar ook die anderen, die vrouwen, de scharen op de achtergrond, De hoofdman zag dus. En die heeft gezien, en dat is heel bijzonder, dat hij God en mens is, de zaligmaker. En nu zou u misschien verwacht hebben vanavond de catechismusprediking, en dat is ook wel juist, want dat zou om zondag 6 gaan. En die zondag 6 die gaat daar natuurlijk ook in een zeker opzicht over, want ik lees dat eens even met u en u leest dat wel met mij in zondag 6. Wat daar nu staat, daar gaat het ook om de uitwerking van wat die hoofdman gezegd heeft. Daar staat in zondag 6, waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Dus dat gaat over de mensheid. En 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid, het leven, zou kunnen verwerven en wedergeven. Voorlopig wil ik het hierbij laten bij vragen antwoord 16 en 17 van de zesde zondag. Voordat wij naar Gods woord gaan luisteren, willen we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de opening van zijn woorden. Heere, wij mogen ook deze avond in uw huis zijn en wij mogen nadenken over dat zien en zie. Uw woord wekt ons daartoe op. En het is waar, wij staan niet bij het kruis en wij zitten gewoon in de kerk en we zien eigenlijk in die bepaalde zin niets. Zien? Nee, het geloof is uit het gehoor, niet uit het gezicht. En wij hebben er ook geen behoefte aan om de dingen met allerlei materiaal te verduidelijken. Maar het is toch wel goed dat wij ook mogen zien dat wij zien kunnen met het geloof. En dat u dat ook wilt uitwerken. En zie, dat zegt u ook vanavond in de dienst tot ons. En dat is een buitengewoon iets. Zien. En wat zien we nu eigenlijk? Och, wij zien voor het oog alleen maar mensen. We zien een kerkraad. We zien allerlei mensen die een taak hebben in deze dienst. We zien elkaar als gemeenteleden. We zien een voorganger op de kansel. Wat zien we eigenlijk? We zien een oud boek liggen en dat zien, dat is dan toch wel heel erg beperkt. Wat kunnen wij nu eigenlijk zien? God is een geest, u bent niet te zien. Wij kunnen van u nooit wat zien. De wereld kan allerlei dingen voorstellen. En ook de afgoderij heeft zijn godsbeelden, zijn voorstellingen. En daar worden beelden van gemaakt, maar u hebt dat verboden. Wij kunnen van u niet zien. God is een geest. En toch, heren, toch is er van u iets te zien. Want als die geest werkt, dan wordt dat zichtbaar. De wind, het beeld, het rijke beeld van de Heilige Geest, de wind, als de wind waait, dan zien we dat. Dan kunnen wij die wind absoluut niet zien. Wij zouden die wind niet kunnen vastgrijpen. We kunnen die wind niet aanraken. En toch doet die wind iets wat wij zien. Wij zien dat er bladeren soms van de bomen waaien. Wij zien dat er misschien allerlei dingen door de kracht van de wind breken, zoals takken aan de bomen. We zien dat die wind geweld uitoefent. Maar we kunnen ook die wind soms bijna horen in het ruisen van een zachte stilte. Als nu de Heilige Geest in ons midden is deze avond, heren, ach, dan kunnen wij daar op zich niets van waarnemen, want God is een geest. Maar wel zouden wij kunnen zien, net als in de natuur de wind, als die wind des geestes waait, dan kunnen we dat op het gelaat van mensen zien. Dan kunnen we dat zien, misschien ook aan elkaar. Dat zou toch heel goed mogelijk zijn, dat wij een zekere blijdschap waarnemen op het gelaat van een kerkganger, dat wij een zekere vreugde zien op het gelaat van hem die misschien met allerlei moeite worstelt, dan zouden wij toch kunnen waarnemen dat er een droefheid is op het gelaat van hem die zijn zonde gevoelt en die zijn schuld erkent. Ja, dan zou er heel wat waar te nemen zijn in de kerk. En heren, dat was onder het oude verbond zo, dan waren het de offers. En de dichter kon zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Maar hier is toch de werkplaats van uw Heilige Geest in de kerk, ook hier in Rijnsburg. En hier wilt u toch ook wonen en werken met uw genade. En heren, dat zijn toch ook grote, heerlijke zaken. O, laten wij zo toch ook dat woord mogen verstaan. En zie, Maar nu zien we tenslotte niet op mensen. We zien niet op wat er met mensen gebeurt. Dat is uiteindelijk nog maar menselijk. Maar en zie, u bedoelde daarmee te zeggen dat we toeschouwers zouden zijn bij dat kruis van Christus. Dat we daar de kracht en de genade van zouden mogen waarnemen. Dat we zouden waarnemen, Heere, wat u daarin gegeven hebt. En dat ge uw gunst en goedheid daarin zou willen openbaren. Dan mogen wij ook vanavond grote dingen van u verwachten. Dan bent u dezelfde, de getrouwe. Dan bent u de leidsman van uw kerk en van uw gemeente. Wees dan met ons, o Heere, en help ons. En wilt u alles wegnemen wat schadelijk is? Och, de kerk kan er heel wat schadelijk zijn aan invloeden, aan allerlei obstakels. Het zou wel kunnen zijn, juist in de kerk, waar we zo heel dicht bij u kunnen zijn, dat ook de duivel heel dichtbij is. En dat de Satan allerlei manoeuvres gebruikt om ons af te leiden. Dat hij ons wil wegtrekken van uw woord. Dat de Satan zijn best doet, hij is een trouw kerkganger, om het woord te verstoren, om een stoorzender te zijn. Wilt u geven dat we toch in uw huis, Heere, door u geleid en geholpen worden, en dat wij toch ook in rust en vrede uw woord mogen horen. De Satan, zijn listen waren Paulus niet onbekend. Dat ook wij daar oog voor mogen hebben. O, laten wij dan mogen zien de grote dingen van het Koninkrijk Gods, ook deze avond. En wat gevoelen wij ons dan afhankelijk, o Heere, op de kansel, onder de kansel. Ach, wij hebben toch in onszelf helemaal niets. Wij kunnen elkaar ook niets geven. En toch kunnen wij veel aan elkander hebben. De gemeente kan aan de bediening van het woord toch ook vrucht ontlenen als u het geeft voor de week die komt. En de prediking is toch tot opbouw van uw Sion, van die tempel Gods. En uw knechten kunnen toch ook weer zoveel hebben aan de gemeente wanneer er geluisterd wordt. Dan kan de gemeente stimuleren om te spreken door de houding van het luisteren. Als wij mogen zeggen, ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. O Heere, geef ons dat te mogen zien. Geef ons dat te mogen aanschouwen. Wees dan met ons, wilt u ook in dit avonduur zijn met de gemeente, met hen die hier zijn, met hen die hier niet zijn. Wilt u het in alle dingen goed maken, Heere, wilt u geven dat wij toch ook een gezegende uren in uw huis mogen ontvangen uit uw hand. En wilt u dan zijn met de belangen van uw koninkrijk, denk aan ons eigen kerkelijke leven. Wilt u dat bewaren bij uw woord en wilt u geven dat die tempel toch mag opgericht worden door uw genade. Wij bidden voor de opleiding in Apeldoorn. Wilt u ook daar zelf aanwezig zijn, Heere? Wilt u zelf kracht en wijsheid geven? En wilt u daar nog geven dat docenten en studenten, dat zij allen u de Heere mogen zoeken en bedoelen. En dat hun arbeid mogen zijn tot zegen van de kerken. De zending op verre plaatsen heeft onze voorbeden zo van noden. Heere, daar zijn eenzame werkers op eenzame posten, omringd door de machten van het bijgeloof en van het ongeloof. En daarom hebben wij als kerken toch zo'n roeping om ook aan de zending te gedenken. Laten wij hen omdragen aan u de Heere. Maar ook heel dichtbij kan het zijn, in onze straat, de straat waar we wonen, in ons dorp, in ons land, op het werk waar we misschien door de week komen, in het gezin misschien wel. Oh, dan hebben we ook zo nodig, Heren, dat ook heel dichtbij, niet alleen ver weg, maar ook dichtbij uw woord wordt gebracht, dat het wordt gezien. Dat we dat dan ook bij wijze van evangelisatie zouden mogen doorgeven, ook wij. Dat wij getrouw mochten zijn om ook anderen te bereiken met dat woord, het woord des levens. Denk aan ons volk, Heren, denk aan onze overheid. Wilt u onze overheden bijstaan? Daar is veel gedaan, veel beraadslaagd. En Heren, wat hebben wij dan toch nodig? Dat wij ook als overheden, dat wij het van u verwachten, van de bank van vrije genade. We horen al maar over banken. En zeker, daar zullen wij tot op zekere hoogte min of meer bij geïnteresseerd zijn. De bank van Nederland, de Nederlandse bank en hoe dan ook. Maar Heren, de bank van vrije genade, daarover gaat het als wij spreken over u. En dan mogen wij dat toch ook geloven. Daar is geen devaluatie, maar daar is toch het rechte beheer. En dat hebben wij mensen niet. Wij belijden dat wij het verkeerd beheren. Maar bij u is toch de bron des levens en heren, u is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. En daarom smeken wij van u, heren, wilt u het dan zo doen zijn dat we dat mogen zien. Dat wij dat uit genade mogen opmerken, dat de aandelen van het koninkrijk Gods niet wankelen. Laten wij het daar mogen zoeken. Onze overheden zijn menigmaal daar blind voor. Maar wilt u ze toch geven dat ze het van u verwachten en dat ze op u mogen hopen? Wilt u zijn, heren, met ons vorstenhuis? Geef nog ondersteuning, kracht en wijsheid in alle dingen. Wilt u, heren, geven dat van hoog tot laag uw naam mag worden erkend, dat uw koninkrijk, uw godsrijk zou mogen worden opgebouwd? Wij bidden voor de volkeren van deze wereld. Wat is er veel leed en moeite, veel zorg en strijd. En dan in zonderheid ook rond Israël. Laat ook die natie, dat volk, laat het ook aan u toegewijd zijn, heren. Maar dat kan toch alleen maar in de erkenning van Jezus Christus de Heere. Dat we met Thomas mogen uitroepen, mijn Heere en mijn God. Dat heeft Israël nodig om dat te zeggen. Om dat te weten. O, wilt u dat doen doorbreken? Wilt u dat schenken uit genade? En wilt u zo met ons zijn en met ons gaan, ook deze avond in de prediking van het evangelie. Help ons en hoor ons en zegen ons uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan wij nu met elkaar zingen, gemeente, Psalm 119, het 10e, 12e en het 19e vers. 119, 10, 12 en 19. Thank you. Daar was gemeente natuurlijkerwijs zeker, daar was op Golgotha ontzaglijk veel te zien. Ik zou dat niet in enkele ogenblikken natuurlijk kunnen weergeven, maar ik denk bijvoorbeeld alleen al aan vers 46, dat er duisternis werd. Wat is dat een beleving geweest? Daar werd duisternis omtrent de zesde uren tot de negende uren toe. Van 12 uur 's middags, midden op de dag, werd het donker tot 3 uur 's middags. Als het donker is, wij kunnen soms in een lange nacht zuchten. Als je in het ziekenhuis bijvoorbeeld ligt en als het daar moeilijk is en als je geen uitzicht hebt en de dingen komen naar je toe en ze komen op je aan en de woorden van de arts klinken nog na en je voelt de pijn en de eenzaamheid en de gevolgen van soms een ernstige operatie. Je denkt aan de toekomst, dan kan het donker zijn. Dan kan die nacht heel lang duren. Wat kunnen dat niet een lange nachten zijn van ziek zijn en van allerlei moeite en zorg. Duisternis, wij zijn toch eigenlijk, als het is echt helemaal, echt inktzwart, Egyptisch, duister zou zijn in Nederland, dan zouden wij toch ook 's nachts, dan zouden wij toch heel voorzichtig zijn. We zouden ons bedreigd voelen, het zou een geweldige spanning geven, de duisternis 's nachts. Maar hier is het nu zo dat die duisternis doorbreekt midden op de dag, om 12 uur, en dan op die plaats, op Golgotha, daar werd het volslagen duister. Daar hielp ook geen kunstlicht aan. Wat moet dat niet verschrikkelijk geweest zijn? De zon, die machtige bron van licht, hield zijn stralen in. En dat voelde men wel, dat stond in verband met wat er gebeurde daar met de Heer Jezus Christus. De zon werd verduisterd. En het licht, oh wat is dat angstig geweest. Het licht dat werd ingehouden. En dat heeft, ach, dat hebben de mensen natuurlijk wel enigszins gevoeld, maar dat kunnen mensen nooit zo gevoelen zoals de Heer Jezus dat kon gevoelen. Hij wist wat dat betekende. Hij, die het licht der wereld was, hij heeft daar toch op Golgotha moeten inleven dat de toren Gods daarin zichtbaar werd. God is een licht, staat er, en er is gans geen duisternis in hem. Dat is een heerlijk woord, hè, dat God licht geeft en dat er in hem geen duistere machten zijn, geen donkere ideeën, geen nachtelijke angst en vrees, maar dat hij een licht is. En licht, ieder mens houdt toch wel bijzonder van het licht. Het is de ogen goed het zonlicht te aanschouwen. Maar nu blijkt al zo dat de zaligmaker, hij voelde wat dat nu betekende. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat hij, als de Zoon van God, omdat hij uit de hemel neergedaald was, waar het licht van de hemel hem omscheen van uur tot uur, bij wijze van spreken, waar hij een vermaking was in de ogen der mensenkinderen en in de ogen van zijn hemelse Vader, waar hij was God uit God en licht uit licht. Alles spreekt van licht en heerlijkheid. En hij ook. Hij vooral. Hij als eerste, dat kunnen we ons makkelijk voorstellen, gemeente. Voor hem was natuurlijk die donkerheid, die aanzwellende duisternis, dat was voor hem een verschrikkelijk iets. Omdat hij leefde in het licht, omdat hij het licht was. Hij voelde dat hier een prediking, een werking van God uitging. God, zei ik al, is een licht. Maar als God het nu niet is, als dat licht van God, als zich dat intrekt, dan is dat die geestelijke duisternis, die duisternis, die helse duisternis van de vorst der duisternis, de Satan. En dat heeft nu de Heer Jezus gevoeld op Golgotha, dat dat licht van de hemel zich heeft ingehouden. Hij werd daar aan de duistere machten overgelaten. Met andere woorden, daar op Golgotha, daar is niet alleen maar die duisternis een teken dat het licht er niet meer is en dat als het ware de kaars van het evangelie uitdooft. Maar het is ook zo op Golgotha, gemeente, dat wij daar heel duidelijk zien dat daar ook positief de toren Gods, dat die toren Gods zich openbaart in die ontzaglijke duisternis voor hem, die uit de hemel en uit de heerlijkheid Gods, die daar nu in die vreselijke doorleving komt van die duisternis op Golgotha, de toorn Gods. Die openbaart zich zoals de duisternis in Egypte, de toorn Gods. En dat is toch wel heel wat, hè, Gods oneindige toorn. Het wordt daar donker op Golgotha. Nou zeggen wij ook wel eens in ons leven misschien. Misschien zeg jij het ook wel eens. Misschien zegt u het wel eens. Als ze vragen, dat vragen ze op huisbezoek bijvoorbeeld. Hoe gaat het met je? En hoe beleef je die dingen? Dan kan het zijn dat misschien deze of gene, dat zal wel eens gebeuren, broeders, hè, dat mensen zouden kunnen zeggen, ach, het is eigenlijk maar donker. En wat bedoelen wij er nu mee? Als het donker is in ons hart, dan willen wij misschien uitdrukken en zeggen, ja, ach, je beleeft daar zo weinig van de nabijheid Gods. Je merkt zo weinig van de kracht van de Heer Jezus. En er zijn zoveel dingen die me in beslag nemen. Er zijn zoveel dingen die mij, als het ware, mijn aandacht vragen. God is soms zo ver weg, het kan zo donker zijn. Donker, dat kan het inderdaad zijn. Dan krijg je dat gevoel van geen hemel die mij kan verkwikken. Geen hel die mij kan verschrikken. Je bent soms zo koud onder de dingen, zo onbewogen. Op Golgotha, daar zou je ook kunnen zeggen het is donker. En de Zoon van God, als die nu zou zeggen, ach, het is zo donker. Het zou toch heel wat anders zijn als wanneer u en ik het zeggen. Als wij dat zeggen, dan bedoelen we vaak, ja, ach, God is voor mijn gevoel niet aanwezig. Dat kan. Maar daar, op Golgotha, daar is het toch even heel wat anders. Daar is God niet alleen met zijn gunst afwezig, maar daar is de Heere aanwezig met zijn toorn, met zijn brandende toorn. Daarmee is hij op Golgotha aanwezig, zijn toorn. En veel mensen, als ze zeggen het is zo donker, ja, ze bedoelen een soort neutraliteit in het hart. Ja, ik ervaar zo weinig, ik gevoel daar zo weinig van. Maar de Heer Jezus, het was niet alleen zo dat hij zijn vader verre van zich had, maar daar was een ontzaglijke, brandende toorn die op hem drukte. Hebt u dat wel eens in uw eigen leven ondervonden op die wijze? Nee, geen mens kan dat zo beleven. Geen mens kan uiteraard die donkerheid, die toorn God zo gevoelen als de Heer Jezus. Maar toch uiteindelijk, Gods kinderen hebben daar wel mee te maken. Met die toorn. Als het altijd maar zo onbewogen is. Als het is geen toorn. Als het is niet die toorn die je gevoelt. Hoe zul je dan ook kunnen gevoelen die ontferming? Ik moest preken rond de jaarwisseling over die tekst van Habakuk, in de toorn gedenk des ontfermens. En dan moet je eigenlijk bij jezelf vaststellen, wat merken wij weinig? Wat staan wij weinig open? Wat leven wij daar langs? Wat leven wij ook gemakkelijk langs die toorn Gods heen? Zoals op Sinaï de wet dat openbaarde. Hè? Wat zijn we daar kil en koud voor? In de toorn, zegt Habakuk, gedenk des ontfermens. Wat is dat nodig voor ons dat wij dat ook zo gevoelen, dat de Heer enerzijds zijn toorn gebruikt om ons te onderwijzen in zijn weg, in zijn genade, in zijn gunst. De zaligmaker moest dit nu doorleven, de toorn Gods. En als je dan daar staat, die hoofdman staat daar en hij beschouwt al die dingen als een heiden. Och, hij weet daar eigenlijk van huis uit niks van, geen catechisatie gehad, jongelui, en geen preken gehoord daarover, zomaar een onbesneden heiden die leeft bij de afgoden. Hij ziet dat en hij aanschouwt dat en hij gevoelt dat hier iets heel bijzonders gebeurt. En dat was ook zo. Want niet alleen die toren Gods die openbaart zich in de duisternis, maar hier gaat nu het licht uit. Hier gaat nu echt het licht uit. Hier gaat het licht van de wereld uit. En wat is nu het licht van de wereld? Kun je natuurlijk zeggen, het licht van de wereld, dat is de zon. De zon, als die nog maar schijnt, dan hebben wij licht. Maar echt, het licht van de wereld. De Heer Jezus zei, ik ben het licht der wereld. En dan moet u eens kijken wat die hoofdman daar ziet. Onbewust, zonder dat hij dat nou niet beseft. Maar hij ziet dat het licht van de wereld uitgaat. De kaars van het evangelie dooft. De prediking verstomt. Daar kan geen woord van hoop meer gezegd worden. Hij die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Hij lijkt zijn belofte niet te kunnen vervullen. Wat een ontzaglijke spanning, wat een beklemming ligt er op deze woorden, die ontzaglijke duisternis. Dat heeft die man, daar moet hij iets van gevoeld hebben. Maar nu staat er ook zo, en dat hoort er natuurlijk ook helemaal bij, het werd duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe, tot 3 uur 's middags. En wat is toen dat licht op een bijzondere wijze doorgebroken? Denkt u niet, dat licht daar op Golgotha, toen daar die duisternis, die angst, die benauwdheid van de mensheid, toen die daar werd verbroken en toen die zon weer met kracht doorbrak. Het was al heerlijk toen daar bij de schepping werd gezegd, daar zij licht. En toen dat licht op allerlei wijze daar de schepping mocht verlichten en heerlijk voorstellen. Dat was al een zegen. En het is een zegen, je denkt daar vaak niet aan, maar het is natuurlijk toch wel een voorrecht dat de zon 's morgens opgaat. Dat de zon weer gaat schijnen. Als u iets leest over de zon al, de gewone zon, dan zegt u ja, wat een wonder. Dat die aarde zich wentelt en kantelt om de zon en dat precies allemaal zo precies op, je zou bijna zeggen, op de millimeter af nauwkeurig gaat. Want als dat niet nauwkeurig gaat, dan zou dat uiteindelijk tot rampspoed leiden. Dan zou de wereld of verschroeien of het zou een ijskast worden. Maar die zon, wat een wonder dat die zon opgaat. En hoe beleef je dat? Mensen houden nogal van de zon tegenwoordig, maar hoe beleef je eigenlijk die zon? Want die zon, waar komt die nou vandaan? Is dat een natuurlijk gegeven? Nee, hier lezen wij dat die zon eigenlijk is die zon ontstaan, gemeente. En die zon die is er nog om Christus wil, vanuit de genade. Omdat hij de duisternis heeft overwonnen. Omdat hij de machten van de hel heeft er niet gedaan. Omdat hij de Satan uiteindelijk de kop heeft vermorzeld. Kijk, daarom is het zo dat we mogen zeggen, daarom gaat de zon op. En wat kan ook Gods volk, wat kunnen mensen die de Heere lief hebben, dan toch ook in die zon iets bijzonders zien. Luther gevoelde dat toen hij daar liep en de Heere Jezus had ontmoet. En ik zou je willen vragen, heb jij dat ook wel eens zo mogen meemaken? Toen hij Christus in zijn leven had mogen ontmoeten, toen zei hij, toen was het alsof ik door de geopende poorten het paradijs binnenging. Toen scheen de zon heel anders voor Luther dan tevoren. Heel anders. Ik heb eens van een man gehoord. En ik wil niet eens vertellen wat die man meemaakte op dat moment. Een vreselijk ongeluk. Maar toen zei die man in Hierde, bij Harderwijk, toen zei hij, voor mij gaat de zon nooit meer op. En dat is wat als een mens dat moet zeggen. Voor mij gaat de zon nooit meer op. En toch, hoe donker die weg is, hoe benauwend, hoe vreselijk dat toch is als de zon voor je gevoel nooit meer voor je op kan gaan en het altijd maar donker en duister blijft. Toch, als wij de Heer Jezus hebben mogen ontmoeten, het licht der wereld, als wij gezien hebben dat hij de duisternis heeft overwonnen en dat hij het licht heeft verdiend door zijn lijden en sterven, dan mag je van de zon genieten. Ik vrees dat ons volk dat in zijn algemeenheid zo niet doet. Dat wij dat gewoon als een soort God aanbidden, de zon. Maar dat moeten wij als kerk, wij zouden dat moeten verstaan. Waar komt nou die zon vandaan? Wij hebben door onze zonde, wij hebben die zon, we hebben alle lichten uitgedoofd. En dat doen we met alles. Met de energie, dat doen we met de zonne-energie, dat doen we met de genade-energie. Wij doven alles uit. Maar de zaligmaker heeft toch ook die zon weer doen opgaan. Die heeft weer hersteld wat er in het paradijs gebeurde, daar zij licht. Gemeente, dat heeft die hoofdman gezien. Die hoofdman als heiden, hij ziet dat aan. Hij ziet ook een mens sterven. En sterven, dat is toch heel wat. Hij ziet Jezus Christus sterven. Denk je wel eens over sterven na? Natuurlijk, wij denken daar wel eens over. Sterven, dat is, we zien dat wel als we bij een stervende staan. Dan zien we dat hij wordt langzaam minder. Hij wordt langzaam zwakker, hij verzwakt. Zijn krachten vloeien weg. En je voelt als het ware de dood binnenkomen. Dat gaat zo met een mens, met sterven. Dus als wij, als ik, u, als wij op ons sterfbed komen, dan zullen wij al onze kracht verliezen. al onze lichamelijke kracht, al was je 20 jaar, dan zul je de kracht verliezen die je misschien in je denken hebt. Je denken wordt beneveld. Alle kracht die een mens heeft, verdwijnt. Mijn godsdienstige kracht ook. Al mijn mogelijkheden, die worden minder, die sterven weg. Maar nu sterft daar de Heer Jezus. En wat zien we nu, als wij dat zo lezen in vers 46, dan zien we daar toch, dan zien we daar het sterven van een die niet een prooi van zwakheid wordt. Die niet uiteindelijk zijn krachten voelt wijken. Hij roept met een grote stem. En dat gebeurt op een sterfbed niet. Maar hij beheerst, hij is overwinnaar. Hij beheerst de dood en hij kan met een machtige stem uitroepen. Hij beveelt zijn geest in de handen des Vaders. En hij geeft de geest. Dus die hoofdman die heeft met verwondering gadegeslagen, geliefde, dat hij daar toch als zonen Gods, dat hij de dood overwint. Dat heeft hij toen al gedaan. Kijk, en dan zegt die hoofdman, daar ga ik dan heen, naar die belijdenis van de hoofdman. Dan zegt hij in onze tekst heel duidelijk, deze mens was rechtvaardig. Dat klopt eigenlijk al wat met wat de catechismus natuurlijk ook zegt, hè, want daar staat dat toch ongeveer ook zo. Hij moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Hij zegt, deze mens was rechtvaardig. En Pilatus heeft het uitgeroepen, zie de mens. En inderdaad, dat kon hij zeggen, want hier staat nu een mens, de mens, Jezus Christus. Hij is nu de echte mens. Wij zijn mensen, zijn wij mensen? Er was een oude wijsgeer, kinderen, een oude man. En die liep op klaarlichte dag, moet je denken, met een lantaarntje in zijn hand. De zon scheen en hij liep door de straten. En de mensen zeiden, wat zoek je nou toch? Ben je wat kwijt? Weet je wat die man toen zei? Dat was een wijze man hoor. Hij zei, ik zoek een mens. Ik zoek een mens. En daar liepen allemaal mensen om hem heen. Hij zou, denk ik, als hij hier in de kerk bij ons was vanavond, hij zou ook zo rondlopen en zoeken. En hij zou ook zeggen, ik zoek een mens. Ja, maar er zijn toch mensen genoeg. Maar hij bedoelde, hij was dus een filosoof, een wijze man. Hij bedoelde een mens zonder al die verschrikkelijke verkeerde dingen. Een mens niet zo ontluisterd. Niet een mens die een prooi is van de boosheid. Ik zoek een mens zoals die zou kunnen zijn. Dat zijn heiden. En wij moeten natuurlijk zeggen, God heeft ook zo gezocht. De Heere zocht. Of er één was die rechtvaardig was. En maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. Het ganse land, het land is vol van stinkende gebreken. Geen sterveling wil het pad der deugd betreden. Ja, zelfs niet één moet u zich indenken als God met de lantaarn van zijn woord hier in Nederland zou zoeken. En hij zou beginnen in de koninklijke hoven. En hij zou eindigen in bij de minste. Hij zou de kerken doorgaan. En hij zou overal waar mensen zijn rekenen naar mij. Zou daar die vraag stellen. Ik zoek een mens. Dan zou hij er niet één vinden. Dan zouden wij allemaal worden afgekeurd. Dat is toch erg, hè? Dat wij in het oog van de Heere zouden worden afgekeurd. Maar ach, hij vond er geen. Een mens. Nou, die oude wijsgeer die had daar geen duidelijk besef van. Maar God zocht een rechtvaardig mens. God zocht zijn beeld. De mens als beelddrager Gods. Die werd gezocht. En die was er niet. En daarom een mens. Och, een zondig mens zoals wij zijn. Wij zijn dat beeld van God kwijt. Door de zondeval. Dat beeld is ons ontvallen. Nu staat hier zo heerlijk in de catechismus. Waarom moet hij nu waarachtig en rechtvaardig rechtvaardig mens zijn. En nou kunt u dat begrijpen, rechtvaardig mens, omdat hij voldeed aan de eis van God. Rechtvaardig, zonder zonde, een mens. Want als wij nou onrechtvaardig zijn, stel er is een vader en die vader is zondaar, net als zijn zoon. Vader en zoon zijn beide zondaren. Die vader, die kan de jongen niet redden. Hij kan niet met zijn, hij kan niet in de plaats van de jongen de zonde dragen. Hij is ook maar zondaar. Hij heeft genoeg aan zijn eigen pak. Ieder zal zijn eigen last dragen. Dus dat geldt van ons mensen. Maar een rechtvaardig mens, die is nu in staat die heeft van zichzelf niets te dragen. Die kan nu in plaats van een zondaar sterven. Dat de mens zelf een zondaar zijnde, zegt de catechisme, niet kon voor anderen betalen. Daarom is het al zo bijzonder dat die hoofdman zegt, deze mens is rechtvaardig. En dat heeft Pilatus, dat weet u wellicht ook wel, die heeft dat ook gezegd. Ik vind geen schuld in deze mens. En dat verklaarde hij namens het goddelijke recht. Geen schuld, een rechtvaardig mens. En dat is dan toch een buitengewone belijdenis geweest. En daarom, gemeente, mag nu de Heer Jezus verkondigd worden als in onze plaats komende. In gedaante gevonden als een mens, staat er. En in die gedaante van de mens, daar wil hij zich absoluut in laten vinden. Daar kunt u hem ook vinden, omdat hij mens werd. God is niet oneindig ver weggebleven boven deze wereld, buiten ons, maar hij is vlees en bloed geworden, een rechtvaardig mens. En nu kan hij mijn schuld overnemen. Als hij zondaar was, had hij dat nooit gekund. Maar de catechisme zegt terecht. En die hoofdman, wonderlijk hè, die man die heeft dat gewoon, die heeft dat geleerd. Die hoofdman, die wist dat ook. Dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Dus hij beleidt de rechtvaardigheid van de mensheid van Christus. Ook de echtheid. Want hij zegt deze mens. En hij wist natuurlijk, hij wist dat wat daar aan het kruis, wie er aan het kruis hing, dat was dus een mens. Nu weet je misschien wel dat die mensheid van de Heer Jezus bestreden is. En dat gebeurde niet zozeer door allerlei godlogenaars en atheïsten. Maar de mensheid van de Heer Jezus werd bestreden door de mensen, door de wederdopers, die buitengewoon, enerzijds een buitengewone, vrome indruk maakten. Die zeiden, dat kan echt nooit dat die mens geworden is. Want wij zijn zo slecht, wij zijn zo bedorven, het kan niet zijn dat de Zoon van God mijn verdorven vlees heeft aangenomen. De wederdopers, maar die mensen, die hadden wel een dwaling. Die dachten, en misschien denkt u dat ook nog wel, diep in je hart, die dopers, die dachten dat de zonde in het vlees zat, gewoon in je lichaam. Zou dat nou zo zijn? Zit nou de zonde in ons lichaam? Nee, ons lichaam is wel een orgaan, een instrument van de zonde. Maar de zonde zit net zo goed in je geest. Dat zegt ook Gods woord. Dus de zonde zit niet zozeer, gemeente, die zit niet zozeer in ons vlees. Maar de wederdopers zeiden, en dat is een stroming die loopt door naar onze tijd. Dat zie je bijvoorbeeld ook in evangelische richtingen enzovoort. De wederdopers, de anabaptisten, die zeiden, de Heer Jezus kan nooit zo echt mens geworden zijn, dat hij nou ons vlees en bloed, wat wij hier hebben, dat hij dat zo kon aannemen. En daarom zei hij, heeft het vlees uit de hemel meegebracht. Het vlees, zijn lichaam, dat is niet van ons, maar dat is uit de hemel. Dat is een heilig lichaam, maar dat van ons is onheilig. Maar dat is niet zo. Nee, hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En in die zin staat er ook dat hij geboren is uit de maagd Maria. En dat hij, dat hij ook dus geworden is onder de wet. Hij is de zoon van David. Hij is uit de vleeselijke linie voortgekomen. Hij is ook waarachtig mens. En waarachtig mens, dat is dan toch ook dat mooie, dat er staat omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde. Dat is dan die menselijke natuur in zijn rechtvaardigheid. Maar nu in 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toorn God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Hij is mens, rechtvaardig, waarachtig mens geworden om in onze plaats ook te kunnen komen. Hij heeft ons eigen vlees en bloed aangenomen. Hij heeft ons lichaam tot het zijne gemaakt. En nu kan hij kan plaatsvervangend in de plaats van een zondaar treden. Wat is dat? Plaatsvervangend. We kennen die geschiedenis van die mensen die op een rij stonden en die gefusilleerd zouden gaan worden, weet u wel, de tiende, telkens de tiende van die rijen, die moest worden gedood. En nu stond er op die plaats, op de tiende, zeg maar de dertigste plaats, er stond een jonge man in de kracht van zijn leven. En het was een geringe som hij kon weten, ik ben aan de beurt. Ik sta voor de dood. Een oude man die naast hem stond, die heeft toen tegen hem gezegd, laten wij dan ruilen, zal ik in jouw plaats gaan staan. Toen was die jonge man, die was op voorstel van die oude, die was vrij. En die oude man ging in de plaats van die jongen sterven. Dat is nou plaatsvervanging. In uw plaats moet een ander komen. U staat op de nominatie, dat is wat. Wij, u en ik, wij staan op de nominatie om te sterven onder het oordeel Gods. En dat houdt meer in dan bij die jongen. Wij staan op de nominatie, gemeente, om daar ons leven te laten en eeuwig om te komen. U kunt het als het ware uittellen. Je kunt het op je vingers aftellen. Je kunt zeggen, ik ben inderdaad een zondig mens. Ik heb de toorn Gods verdiend en van mijn kant uit is er geen enkele hoop en verwachting. Maar plaatsvervanging wil zeggen dat nu de Heer Jezus Christus op die plaats komt. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat hij op de plaats van zijn kerk, op de plaats van zijn volk komt, daar gaat hij staan. Dat is die mensheid. Maar die hoofdman, die heeft ook nog wat anders gezegd. Als u andere evangelisten daarbij leest, dan heeft hij ook gezegd, en dat is een prachtige aanvulling, ook vanuit zondag 6, deze mens was Gods zoon. Dus hij zag eigenlijk heel duidelijk niet alleen de mensheid, maar hij zag ook de godheid van Christus. En u ziet, hij krijgt een prachtige, prachtige, duidelijke kennis van de persoon van Christus. Dat was ook wel nodig. U moet eens denken wat die hoofdman zei, gemeente. Die zei dus, deze mens was Gods zoon. Hij beleed de zoon van God als mens en als God. Dus die twee naturen, Filippenzen 2, die twee naturen. Weet u, daar is in de geschiedenis, in de oude kerk, daar is eeuwenlang, bijna wel 10 jaar zou je kunnen zeggen, gestreden over de persoon van Christus. Er zijn grote concilies gehouden, Nicea, Constantinopel, Efeze enzovoort. Nicea bijvoorbeeld in 451 heeft gesproken over die naturen, ongedeeld, ongescheiden en onveranderd en onvermengd. Weet u, dat zijn de uitspraken, de moeilijke uitspraken van Nicea over de naturen van Christus. En u moet dus denken, die concilies, dat zijn dus synodes, kerkvergaderingen. En dat waren mensen, allemaal stuk voor stuk geziene theologen. Arius, Athanasius, noemt u maar op. Zoveel mensen. En die grote inzichten hadden ontwikkeld. Maar die hebben eeuwenlang, moet u denken, eeuwenlang moeten vergaderen, nadenken, om dat geheim uiteen te zetten van de persoon van de Heer Jezus, God en mens. Dat hij dat nu in één persoon was. En dat was een buitengewoon iets. En wat nu die kerk, die synodes, die concilies, wat nu al die geleerde mensen die het woord hadden bestudeerd tot en met, wat nu al die mensen in eeuwenlang nauwelijks konden bevatten. Dat zegt hier nou een heiden in een ogenblik waarin hij het lijden en sterven van de Heer Jezus gadeslaat. Aan die man wordt nu zichtbaar, die weet nou eigenlijk van God uitgeleerd hoe de dingen nou liggen. Eigenlijk zou heel de gemeente, wij allemaal, als het nou gaat over de persoon van Christus, God en mensen, wij zouden dat haarfijn allemaal scherp uit de doeken moeten kunnen doen. Gemeente, het gaat over de bruidegom. En de bruid wist dat wel. Die bruid die kon, toen ze aan die bruid vroegen, wie is nou die bruidegom? Ze kon het prima vertellen. Ze kon zeggen, zijn haar en zijn voorhoofd en al wat aan hem is gans begeerlijk. Ze kon hem zomaar uitschilderen, uittekenen. Als wij als kerk, op de kansel, onder de kansel, als wij belang hebben bij die ontzaglijke belijdenis van de Zonen Gods, als daar alles van afhangt, dan is het toch waar, dan zouden wij een scherp inzicht moeten kunnen hebben in de mensheid, in de godheid van Christus. Nou, die hoofdman, die maakte ons allemaal beschaamd, die had dat. Die kon dat zeggen, deze mens was Gods zoon. En wij moeten natuurlijk, als we het over de mensheid hebben, wij moeten gaan zoeken. En dan zeggen we, waar blijkt dat uit? En dan zeggen we, dat blijkt uit het feit, kattegezanten weten het wel, dat hij honger had. En dat hij kon lijden en sterven. En dat hij verdriet had. Enzovoort. Al die dingen. Hij was mens, dat hij sterven kon natuurlijk. God kan niet sterven. Maar als mens, dat zijn de eigenschappen van zijn menselijke natuur. En de eigenschappen van de goddelijke natuur. Wat is dat? Wat zou u zeggen? Waaruit blijkt dat de Heer Jezus nu God is? Dan zeggen alle catechisanten altijd, misschien ook hier wel, dan zou je misschien wel zeggen, ja, hij kan wonderen doen. Doden levend maken. Maar dat is het niet, want dat kon Elia en Elisa, ze konden dat ook. Maar de goddelijke eigenschappen van de zaligmaker zijn hierin gelegen dat hij de zonde kon vergeven. Dat kan God alleen. Zijn godheid blijkt zonneklaar uit het feit, hij kan de zonde vergeven. Hij draagt goddelijke namen, goddelijke eigenschappen. Dus die hoofdman die heeft ook dat goddelijke gezien. Niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens, maar ook dat hij nu waarachtig God is. En waarom moest dat nu zo zijn? Dat werd door Arius, door de Arianen, ontkend. Die zei wel, de Heer Jezus is wel goddelijk, maar niet God. Of ze zeiden, hij heeft de goddelijke eer ontvangen door de opstanding. Maar wij moeten als kerk, wij moeten met die hoofdman zeggen, deze mens is Gods zoon. Hij vergeeft de zonde, hij draagt goddelijke namen. En waarom moest hij dat nu zijn? Omdat alle mensen tezamen, ze zijn alle gevallen. Omdat alle mensen tezamen uiteindelijk gemeten, omdat die, dat moeten we eerlijk zeggen, omdat die nooit die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. Wij kunnen onszelf, vanmorgen gehoord hebben, houdt u zelf, wij kunnen onszelf nooit behouden. Daar was nu goddelijke kracht voor nodig en dat maakt de zaligheid ook zo vast, zo echt. Die mensheid maakt de zaligheid tot een zaak van vlees en bloed. En die godheid maakt de zaligheid tot een zaak van zekerheid. Het gaat goed en het komt goed. Hij is de zoon van God en hij verzwakt nooit. En hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Alles wat er in hem is, dat is goddelijk. Goddelijke almacht, goddelijke liefde, goddelijke bewogenheid, goddelijke rechtvaardigheid, goddelijke genade. Dat wil zeggen dat het van Gods kant komt. En daarom is de Heer een gepaste zaligmaker. En daarom, gemeente, is het ook zo, dat wonderlijke, dat nou die hoofdman dat zo zag. Nu is het voor ons natuurlijk heel belangrijk, weten wij dat nu al? Zien wij dat nu al? Want dat zien, er staat en zie. En als wij nu horen en zien, en wij stellen ons de Zonen Gods voor, zoals die zich in het woord openbaart, en zie, gemeente, als dat nu tegen u gezegd wordt, wat ziet u dan? Is het dan zo dat u ook met die hoofdman kunt zeggen, deze mens was Gods zoon? Kunt u dan de catechismus onderstrepen die zegt, hij moest dat zijn. En hij moest God zijn, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Dus niet de goddelijke natuur heeft die toren gedragen. En niet die goddelijke natuur heeft geleden, God kan niet lijden. En niet die goddelijke natuur is gestorven, maar de menselijke natuur gesteund door die goddelijke natuur. Hij heeft de last van de toren Gods aan zijn mensheid zo alleen kunnen dragen, doordat zijn goddelijkheid hem ondersteunde. Wij kunnen dat nooit. O, wat zal dat zijn, gemeente, als hier nu staat, hij moet die steun van die goddelijke natuur hebben, anders zou hij nooit die last van de toren Gods kunnen dragen. Wie kent de sterkte uw torens en uw verbolgenheid nadat ge te vrezen zijt? Dat kunt u nooit. En dat, ik hoop dat u dat beseft, de zwaarte van de toren Gods, dat kunnen wij in der eeuwigheid niet, vanwege de zonde en de schuld. Maar hij is volkomen, volkomen bij machten daartoe. Hem is die macht gegeven, hij heeft die macht verworven. En hij heeft in zijn mensheid nu ook gezegd, ik kom tot u. En ik sta naast u. En ik kan uw plaats innemen. En zie, wat zien wij? Zien wij datzelfde van de hoofdman? Mogen we dat ook onderscheiden? Mogen we dat ook zien? Om u even een voorbeeld te geven hoe het ook anders kan. En dan ga ik eindigen. Het was dus zo dat die hoofdman dat zo helder zag. Nu staat daar heel die scharen. Je zou zeggen al die mensen die het zo goed weten. En dan staat er en al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen. Ziende de dingen die geschied waren keerden wederom slaande op hun borsten. En dan staat er dus weer een ander woord voor zien. Die hoofdman die... Dan staat er een woord voor inspecteren. Die kijkt zo, die kijkt goed. Gebeurt alles wel volgens de regels van het Romeinse recht? En daar staat nou dat Joodse volk en dat ziet het ook. En die hebben ook dezelfde ogen bij wijze van spreken. Maar die zijn samengekomen en Lucas zegt dat hier in dat Griekse woord wat er staat. Samengekomen om dat te aanschouwen. En dan staat er voor aanschouwen een woord dat u wel kent. Dat is het woord theorie. Theorie. Waarom zou dat woord hier nou, dat vraag je af. Wat heeft nou dat woord theoria, theorie, wat heeft het nou te maken met het zien van deze mensen? U weet wel, er zijn dingen die kunnen theoretisch duidelijk voor je zijn. Je kunt theoretisch op school een hoop geleerd hebben, maar dan ga je de praktijk in en dan is het, ja, dan is het een stukje theorie. En dan moet je de praktijk hebben en dan wordt het lastig voor onze jeugd, want je moet dat in de praktijk gaan leren. Wel, het is zo dat zien van die scharen, anders dan van die hoofdman, maar die scharen die keken naar een stukje theorie, een beschouwing. Onze ouderen weten misschien nog wel dat wij wel eens spreken over een beschouwelijke kennis. Een beschouwelijke preek. Stel nou eens, een dominee houdt een beschouwelijke preek. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat is voor die man nog theorie. Hij kijkt er niet achter. Heeft het zelf niet geleerd. Hij weet het niet. Of je praat met je kinderen en je onderwijst ze en je leert ze. En eigenlijk, het is beschouwelijk uit de beschouwing. Het is niet vanuit de beleving. Dat is een verschil. Nou, die scharen die kijkt vanuit de theorie. Een schouwspel. Maar weet je wat het woord schouwspel ook kan betekenen en waar het mee in verband staat? U zult het vinden in het woordenboek. Er staat ook, het staat ook in verband met het woord theater. Theorie, theater, er zit verband tussen. Moet je eens kijken naar die mensen die daar staan bij dat kruis. Die hebben iets van de aanwezigheid in een soort schouwburg, een theater. Ze zijn daar ook voor gekomen. Ze zijn natuurlijk gekomen om daar op hun manier, hoe erg en vreselijk ook, om daar toch sensationeel, je zou bijna zeggen, dat schouwspel, dat die gehate naar zijn renner sterft, om dat nu bij te wonen. Een schouwspel. Wat is dat verschrikkelijk. Die hoofdman, het was voor die hoofdman niet een theaterstuk, niet een schouwspel. Het was bittere ernst. Het was voor die man geen theorie. En wat moeten wij nu zeggen voor veel mensen? Ach, voor ons. Begin maar bij jezelf. Wat is het vaak theorie? Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik met theorie de kansel op zou moeten. En ik hoop dat u, als u zondags naar de kerk gaat, gemeente, dat u ook zeggen mag, ach heren, bewaar me toch voor de beschouwing, voor de theorie. Hoe aangrijpend dat ook zijn kan. Het moet het zien van het geloof zijn en zie, een schouwspel. Als het een schouwspel is in de kerk, dan ben je blind voor de waarheid. In Milaan was die schouwburg en daar werd een stuk gespeeld, duizenden mensen overal. En ineens komt er iemand het toneel op rennen en die roept, brand, brand. En al die mensen, ze bleven rustig zitten. Ze dachten namelijk, u begrijpt het al, ze dachten, ja, dat hoort bij het stuk. Dat hoort bij het toneel. Het is niet echt brand, maar het wordt zomaar gezegd. En ze applaudisseerden misschien later. Maar het was wel brand, het was echt brand. Ze dachten, het hoort bij het stuk. Ach, wat kan een kerkmens soms ook zo in de kerk zitten. Ja, die dominee die waarschuwt erg. Die heeft het over de hel zelfs. Ja, dat hoort erbij, dat moet die man wel doen. Maar eigenlijk misschien blijft het wel bij je weg. Misschien onttrekt het zich aan de werkelijkheid van je leven. Het komt niet dichtbij, het blijft theorie. Dat hoort erbij. Maar wat was het voor die mensen in Milaan? Gevaarlijk. Spurgeon preekte ook eens een keertje. En toen deed hij ook iets wat erop leek. Toen riep hij tegen die duizenden mensen. Toen riep hij daar ineens: brand! En dat was natuurlijk wat. Dan zegt hij: ja, in de hel. In de hel. Brand in de hel. Dat was geen toneelstuk. Dat hoorde niet bij de beschouwing, bij de theorie. Dat was werkelijkheid. En zo wilde hij de mensen, ik kan me dat wel voorstellen, zo wilde hij de mensen als het ware wakker schudden. Brand in de hel. Vreugde in de hemel. Om daar terecht te komen. Om daar uiteindelijk in te mogen eindigen en te zeggen: wel, zulke middelaar betaamt ons, heilig onnozel, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dan moet die duisternis en het licht, dat moet meewerken, om hem uiteindelijk als het licht der wereld voor te stellen. Hij in de plaats van zijn kerk, om ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en te kunnen wedergeven. Amen. Wij willen nu, gemeente, gaan zingen Psalm 89, het 16e en het 9e vers. 89 vers 16 en 9. Laten wij nu samen danken. Heere, wij zijn aan het einde gekomen van deze beide diensten in uw huis. En geef ons dat wij alle tezamen mogen zeggen en weten dat het toch een voorrecht is geweest dat u ons hier gebracht hebt. Uw dienst is een liefdedienst, een heerlijke dienst. En ook vandaag mochten wij daar toch ook weer de lichtstralen van zien. Wilt u geven dat we alle tezamen als gemeente, als kerkraad, als voorganger, dat we alle tezamen maar in u de Heere mogen eindigen, want u bent de bron van alle zaligheid. U hebt de middelaar Gods en der mensen gegeven en hij die God en mensen moest samenbrengen. Hij is God en mens in één persoon. Dat kan niet duidelijker, sterker. Daar rust het op dat gezegende samengaan, dat Thomas mocht uitroepen, mijn Heere en mijn God. Wilt u ons dat schenken, Heere? Wij leven u heen naar de paasdagen, naar de Goede Vrijdag. Gedenk ons in het heenleven daarheen. Wilt u ook vanavond met de bijeenkomst zijn die in de kerk gehouden wordt? Wilt u ook dan zelf aanwezig zijn? Heere, maak het ook dan goed in alle dingen. Zegen zo de gemeente, ook in de komende tijd, Heere. De gemeente is nog vakant. Wilt u de gemeente ook op uw tijd en wijze nog een van uw dienstknechten schenken, tot vreugde en tot een verhoring op het gebed? Geef dat uit genade ook aan de gemeente Rijnsburg, Heere, en zegen de kerkraad. Gedenk ook, Heere, de broeders. Geef hen ook alles wat zij steeds weer nodig hebben. En laten ook zij en wij allen het van u blijvend verwachten om Jezus wil. Amen. Wij zingen dat tenslotte op Psalm 87, het tweede en derde vers, 87, 2 en 3. Verhef dan nu uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig, de Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.